Zo, goedemorgen allemaal. Zoals u ziet willen we Sefania lezen en daaruit leren. Het eerste hoofdstuk wil ik graag met jullie lezen en een inleiding op deze profeet hebben deze morgen. En de volgende keer gaan we wat meer op de tekst zelf in. Sefania hoofdstuk 1. En zoals u bij al de profeten wel gewend bent, is dat ook bij Sefania het geval. Er wordt wel heel duidelijke taal gesproken. En Sefania is eigenlijk een van de er zijn meerdere kleine profeten, maar Sefania en ook Joël zijn samen wel echt de onheilsprofeten. Die hebben wel dat kenmerk in het bijzonder. U zult dat gelijk horen. Sefania hoofdstuk 1, het woord van de Heer dat gekomen is tot Sefania, de zoon van Cushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Ammon, de koning van Juda. Dan weten we gelijk in welke tijd Sefania leefde. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de Heere. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken samen met de goddelozen, ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heere. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda, tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal, de naam van de afgodspriesters, met de priesters en hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel. En hen die zich neerbuigen en zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. En die zich van de Heere afkeren bij hem vandaan en die de Heere niet hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere. Want nabij is de dag van de Heere, ja. De Heere heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere dat ik de vorsten zal straffen en de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Ook zal ik op die dag straffen alle die over de drempel springen, die het huis van de Heere vullen met geweld en bedrog. En op die dag, spreekt de Heere, zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel en groot noodgeschrei vanuit de heuvels. Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, dat is een handelswijk. Want heel het volk van kooplieden is omgebracht. Alle die geld afwegen zijn uitgeroeid. En in die tijd zal het gebeuren dat Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen. Zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bezuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden, tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat ze zullen gaan als blinden. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichamen als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hij niet kunnen redden. De dag van de verbolgenheid van de Heere. Door het vuur van zijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. Nou, dat is heftig, toch? Dat is heel heftig. Sefania. Ik wil hier aansluitend aan het hoofdstuk 1 toch ook een stukje uit het Nieuwe Testament lezen. Romeinen hoofdstuk 1, waar Paulus vanaf vers 18 hetzelfde zegt over de heidenen. En daar gaat ten diepste ook Savanje over, de ongelovigen, de heidenen. 18 tot 25. Romeinen 1, 18, 25. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te verteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daar wordt het probleem getekend door Paulus. Mensen zijn schepselen van God. Niet meer en niet minder. Ze komen uit zijn gedachten, uit zijn hart, uit zijn handen voort. God heeft ze gecreëerd, gewild. En in ieder menselijk geweten is dat min of meer duidelijk. Paulus zegt dat geen enkel mens een verontschuldiging heeft, maar iedereen kan weten dat God de schepper is en zijn kracht is in de schepping openbaar. Wij zijn de laatste eeuwen extra verduisterd in ons verstand geworden door de evolutietheorie, die God als schepper buitenspel heeft gezet en doet alsof een mens geen enkele verantwoording schuldig is aan degene die hem heeft bedacht en ontworpen en gemaakt. Dat is een truc van de boze. Mensen leven als, zoals we dan zeggen in de uitdrukking, als God in Frankrijk. Alsof hij niet bestaat, alsof hij er niet is. Dus hij zal ook niet kunnen wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nu, onze tijd zit vol van spanning en vol van conflicten. Noord-Korea is zo'n conflicthaard, Iran is een conflicthaard en er zijn er heel nog wat meer. Er is heel veel aan de hand, ook in ons eigen land. En dat kan voor velen best wel angstig zijn. De tijd loopt uit, zegt de schrift, op een komende oordeel van God. God gaat één keer de dingen helemaal rechtzetten. Omdat een mens van nature niet leeft naar zijn wil, naar de wil van God. Dat is hij kwijt. En dat kan hij niet terugkrijgen, tenzij hij via Jezus Christus terug in contact komt met God. En die geest van God, de Heilige Geest, in die mens woont en leert de wil van God te verstaan en te doen. Anders is het uitgesloten. Er is geen enkele andere weg naar God dan via Jezus Christus en hem alleen. Je kunt wegkruipen voor alles. Dat is geen oplossing. Je kunt vluchten, wegvluchten naar, weet ik waar. Je kunt vluchten in allerlei afgoden. Het stikt van de afgoden. Vroeger waren daar in Israël afgoden die werden gediend. We hebben moderne afgoden die geen afbeeldingen vaak zijn, maar inbeeldingen. en gedachtes van mensen, gedachtespinsels. Nu, Zefanja is een onheilsprofeet, 625 voor de geboorte van de Heer Jezus. De wereld is opgedeeld in twee groepen mensen. Heidenen, de onbesnedenen, Joden, besnedenen. En God is bezig via Israël de weg te banen voor de Messias die geboren moet worden en die heil moet brengen in deze wereld. De weg tot God. Nu beantwoordt Israël ook niet aan haar doel. Zij zou een apart gezet volk moeten zijn. Een volk wat de wereld tot jaloersheid zou wekken, want er was één waarachtige God. De schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. En deze God is verbolgen. Omdat de 10 stammen zijn al in ballingschap, de Assyrische ballingschap gevoerd. 622. En hier is een oordeelsprofeet naar Juda, de 2 stammen die zijn overgebleven. En ook zij dwalen af. Meer en meer. Joël, de andere onheilsprofeet, die was in 825, 200 jaar eerder al gekomen. Om ongeveer dezelfde woorden te spreken als nu je Zefanja weer moet herhalen. De mensen luisteren niet. Ze horen het aan, maar willen er niet aan. Zefanja. Zijn naam betekent verborgen door de Heere. Hij kent waarschijnlijk wel de verborgen omgang met de Heere God. Die beschermt hem, die waakt over hem, die heeft hem dingen gezegd die hij moet vertellen aan Juda. En God is maar op één ding uit. Altijd. En daarvoor moet hij soms hard ingrijpen. Maar hij is altijd uit op verlossing, bevrijding. Hij wil niet anders. Dat is de intentie van zijn hart, van zijn totale bestaan. Nou, dat Zefanja zijn profetie uitsprak, moet ongeveer 6:35, 6:25 voor de geboorte van de Heer Jezus zijn geweest. Werd bedenkt dat Judea door oordeel naar zegen. Want in de laatste gedeelte van Zefanja vind je toch ook weer heil na al het onheil. Nou, ik wil graag iets vertellen over zijn persoon en zijn achtergrond als eerste. En daarna over zijn boodschap, zijn profetie betreft de afgodendienst. Daar willen we ons vanmorgen wat mee bezighouden. Nou, wat is de achtergrond? Vers 1 zegt al dat hij van koninklijke huis, hij heeft blauw bloed. Zefanja, een van de weinige profeten die van koninklijke huizen komt. Hij is een Hizkia was een overgrootvader. Koning Hizkia, onder wie ook een zekere opwekking plaatsvond. Dus hij had blauw bloed door zijn aderen stromen, zoals we dat zo mooi noemen. Hij is ook een tijdgenoot van Jeremia. Die leefde ook ten tijde van koning Josia en Zefanja ook, zoals hier staat in hoofdstuk 1 vers 1. In de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Nou, hij had waarschijnlijk invloed op de hervorming van Josia. U weet wel Josia, die koning die al koning werd op 8-jarige leeftijd. Die moest heel vroeg het koningschap aanvaarden. En dan ben je nog maar een kind, in feite. En dat duurde ook tot zijn 16e jaar dat hij de Heere ging zoeken, staat er in de schrift. Je kunt dat allemaal lezen in 2 Koningen 22 en 23 en 2 Kronieken 34 en 35. Daar vind je de hele geschiedenis van Josia. En hoogstwaarschijnlijk heeft Zefanja deze profetie uitgesproken toen Josia een tiener was. En mede aanleiding was deze profetie tot de hervorming die Josia doorvoerde na zijn 16e jaar. Toen hij de Heere dus ging zoeken. Joodse bronnen zeggen dat Jeremia sprak zijn profetie uit in de straten van Jeruzalem. Zefanja sprak zijn profetie uit in de synagogen en de studiehuizen van Jeruzalem. En er was nog een profetes, Hulda, in die dagen, die werkte onder de vrouwen. Zo werd heel Jeruzalem voorzien van het woord van God en van de waarschuwingen van God. Op straat, in de synagoge en bij de vrouwen. En die reformatie, die hervorming onder Josia, was één voor het volk. Maar dat wil niet zeggen dat elke reformatie ook een echte hervorming is van het hart. Het blijft vaak aan de buitenkant zitten in veel gevallen. Dat is ook vandaag aan de dag het geval. Hoeveel gelovigen zijn gelovigen vanuit het hart? De echte overgave. De echte toewijding. De echte inzet. Dat God het voor het zeggen heeft in je leven. Dat is ook een heel geestelijk gevecht. Want u weet net zo goed als ik, dat als wij Christus hebben leren kennen en wederom geboren zijn tot een levende hoop, dat nog altijd het vlees wat gekruisigd is op Golgotha en wat als gekruisigd moeten houden, toch nog heel gemakkelijk opspeelt en meepraat. Het woord van God moet de boventoon voeren, meer en meer. En dat doet het ook als we leren leven alleen van genade, zonder enige vorm van wetticisme. Als dat ons hart te pakken heeft, dan krijgt God meer en meer de ruimte in ons hart, in ons denken en in ons leven. Nu, wat is nu zijn boodschap? En daar willen we wat nader bij stilstaan. Dat is de afgodendienst. Na Hizkia's dood, dat was de overgrootvader van Zefanja, kwam de afgodendienst onder Manasse binnen. Deze man regeerde zelfs 50 jaar, deze Manasse, en haalde alle afgoden binnen Israël binnen. Dat is een desastreuze periode geweest. En hij heeft ze allemaal beïnvloed en de mensen lopen... Ja, wij mensen zijn ook net kuddedieren, wat dat betreft. Wat zijn we geneigd anderen na te doen en na te volgen? Vooral als we jong zijn, hebben we daar wel heel veel behoefte aan om erbij te horen, toch? Of niet? Of niet? De meeste jongelui zullen dat wel beamen. En wat is het moeilijk om anders te zijn dan de anderen? Wat je je soms van binnen wel voelt, maar van buiten toch wil meedoen. De Heere wil een ieder persoonlijk aanspreken. En de Heere wil ook ieder persoonlijke, van ieder een persoonlijke overgave, een ja-woord horen, om het zomaar te verwoorden. Maar onder Manasse ging het hele volk weer mee naar de afgodendienst. En er waren er drie, vooral, en die wil ik op een of andere bespreken, Baal, Moloch en de hemellichamen. Dat waren de afgoden die centraal stonden in Israël. Waar God als schepper alleen geëerd diende te worden. Daar kwamen de afgoden één voor één binnen. Baal. We gaan eens kijken. Dat betekent heer, meester of bezitter. Kijk, en als de Heere God de enige... Als de God de Heer de enige is, de schepper van hemel en aarde, van al wat leeft, dan is Hij Heer, eigenaar en bezitter. En wat doet de boze, de Satan? Die speelt altijd voor God met een kleine g. Hij doet zich altijd voor als degene die alles bezit. En ja, dat is ook voor een deel waar, want wat is hij geworden na de zondeval? Wat is hij geworden? De overste van deze wereld. De overste van de machten van de lucht. Van alles wat deze wereld omgeeft. Daar is hij de overste van, de prins, zegt een andere vertaling. Hij heeft daar in zekere zin, ja, door medeweten en door doen van de mens, door de val van de mens, heeft hij daar een zekere macht over gekregen, vanuit God. Een zeggenschap. En die laat hij gelden ook. Eeuwenlang, nog steeds. En dat zal alleen maar erger worden tot de tijd dat de Heer Jezus terugkomt en hem voorgoed opsluit. Nu Baal, die noemt zich Heer, Meester, Bezitter. En nu is God een eigenaar, een bezitter, een Heer die heel goed is voor zijn mensen. Barmhartig en genadig, ook rechtvaardig. En afgoden zijn altijd slavendrijvers. Zijn altijd slavendrijvers. Zoals je eigen hart dat ook is, van nature. Die brengt je alleen maar tot slavernij. En dat doet die boze ook. In welke vorm dan ook, maakt niet uit. Roken, drugs, drank, seks, moderne afgoden. Je dagelijkse media waar je niet zonder kunt, dag en nacht, moet dat ding aanstaan en moet je contact hebben met wie dan ook. Slurpt al je tijd op. 2 teksten worden in de Bijbel gelezen en voor de rest is het gedaan voor deze dag. De afgoden weletierig. En dat deden ze ook in de tijd van Savanja. Deze Baal werd geëerd. Een Kaïnitische god van de vruchtbaarheid. En als je dan het over afgodendienst hebt, dan heb je het bijna altijd over uitspattingen op seksueel terrein. Dat gaat bijna altijd hand in hand samen. Want het schijnt zo te zijn, onderzoekers zeggen dat, dat in het deel van de hersenen waar we gevoelig zijn voor godsdienst, voor bovennatuurlijke dingen, dat daar vlakbij ook het terrein ligt wat gevoelig is voor de seksualiteit. Voor wat het waard is. Maar dat zou best kunnen, omdat dat vaak heel erg samengaat. De God van de vruchtbaarheid, Baal, door Ahab en Izebel binnengehaald in een heiligdom in Samaria. Izebel was een heidense vrouw die binnengehaald werd in Israël. En zoals we weten, die hebben heel wat ellende veroorzaakt. U weet nog hoe moeite Elia gehad heeft met de 450 Baalspriesters op de berg. Die maar moesten smeken of hun god Baal vuur uit de hemel wilde laten komen, maar het niet gebeurde. En Elia één gebed en God zond zijn vuur. Hij heeft ze allemaal afgeslacht, die Baalpriesters. Wat een bloedbad werd dat. Maar dat was een aanval op het heilige volk van Israël waaruit de Messias geboren moet worden. En God kan dat niet toestaan. God is een jaloers God. Hij kan niet uitstaan dat afgoden gediend worden. En hij komt op voor zijn eigen rechten. Daarom is het zo erg. Want in die Baal, die vaak werd uitgebeeld als een soort stier, werd wel gezegd dat ze de Heere aanbaden in die stier. Zoals ook uit de woestijn, weet je nog? Dat ze uit de woestijn kwamen met elkaar en daar gingen dansen, Aaron, Mozes op de berg. Hij kwam maar niet terug, ze maakten een kalf. Ja, dat stelde de Heere voor. Natuurlijk niet. Dat wil de Heere geenszins. Vermenging is bij God uitgesloten. Hij wil 100% gediend worden. Geen enkele concurrentie. Dat is ook belachelijk dat er een concurrent zou zijn natuurlijk. Van de levende God. Er is maar één schepper. Baal had een geweldige invloed. En mensen bogen daarvoor. Hier zie je een afbeelding van hem. Niet zo duidelijk, maar toch. Afgodendienst. De Moloch, dat is de tweede. Dat betekent koning. degene die de heerschappij heeft. Kanaanitische, Ammonitische afgod. Nazaten van Lot. De Moabieten. En de Ammonieten. Die verafgoden deze Moloch. Dat was de god van het vuur. En die eiste kinderoffers. En dat gebeurde ook in Israël. Verschrikkelijk. Hoe ver zij zijn weggezakt. Dat was een groot beeld. Met een stierenkop. Twee armen naar voren gestrekt. En in die armen werd dan een kleine jonge baby neergelegd. En eronder brandde een vuur. Zodat langzaam maar zeker dat kind werd opgeofferd en verbrand. Het werd begeleid door geweldig hard getrommelgeluid. Opdat ze maar het geschreeuw van dat kleine kind niet zouden horen. Is het niet verschrikkelijk? Een gave van God die kinderen geeft. En die een afgod opeist op zo'n afschuwelijke manier. Nu, er worden nog kinderoffers gebracht. De Satanskerk en andere sekten doen dat nog steeds. Alhoewel dat niet openbaar mag worden gezegd, nog getoond. Bloed. Bloed moet er vloeien. En inderdaad, zonder bloed is er geen verzoening. Maar geen onrein bloed, rein bloed, heilig bloed, het bloed van Jezus Christus moest vloeien. Tot vergeving van al onze zonden. Gelukkig is dat gebeurd. Maar de afgoden, Satan aanvaardt dat offer niet. Die eist mensenoffers. Die wil mensen meenemen in zijn val. Salomo haalde het binnen. 1 Koningen 11 vers 7. En via wie kwamen ze binnen? Hoeveel vrouw had Salomo? 700 en 300, oftewel 1000. Heel veel vrouwen van Ammon en van Moab en van de buiten en de heidense landen. En hij wilde ze plezieren en hun afgoden kwamen binnen. Zo'n wijze man. Door God begiftigd met zoveel wijsheid. En dan haalt hij onder andere ook die Moloch binnen. De koning. Belachelijk. Verschrikkelijk. God onterend. Wat kan een mens, ja, hoog gezeten zijn en wat kan een mens diep vallen? Nou, wat is hun motief geweest? Nou, in Micha 6 vers 7 staat een tekst, bijvoorbeeld, waar Micha verwoordt, zal ik mijn eerstgeborene geven voor de vergeving van mijn zonde? Zal ik dan maar een offer aan God brengen? Hij vraagt blijkbaar een offer van mij. Nee. Dat offer heeft hij zelf gegeven en dat vroeg hij van zichzelf. Want God is een en al door en door volmaakte liefde. Afgoden eisen alles. Je bent je eigen leven niet zeker. En dat zeggen ze nooit aan het begin van de kennismaking. Want de kennismaking is allerlieflijkst. Heerlijk en het voelt zo heerlijk en goed. Maar het venijn zit hem altijd aan het eind. Als ze je één keer te pakken hebben, het is net een spin die je vangt in je web en toesnelt en langzaam maar zeker je inwikkelt in zijn draad. Zie je de vlieg worstelen? Hij doet het even, maar daarna is het stil. Hij is dood. Gevangen in het web van de spin. Satan stikt van de webben, links en rechts en overal. Israël vloog erin, werd ingepakt en God heeft ingegrepen en ze in ballingschap gestuurd om nog iets ervan te redden. Hij heeft ze getuchtigd, geoordeeld, gekastijd tot een eigen heil. En soms moet dat in u en mijn leven ook. Moeite, verdriet en pijn zullen medewerken tot het grote plan van God. Ik ken dat uit mijn eigen leven, u hoogstwaarschijnlijk ook. Wat hebben we dan een liefhebbende vader? Wat een zorgzame Heer. Wat een geweldige God mogen wij toehoren. We mogen God elke dag op onze knieën danken voor het feit dat Hij is zoals Hij is. De eeuwige trouwe waarvan we ook net gezongen hebben. Dat is toch heerlijk. En als je dan die afgoden ziet, hoe hard en ruw en meedogenloos ze zijn, dan ben je bijzonder dankbaar. Er was een plaats ten zuidwesten van Jeruzalem waar ze die offers brachten. Het dal van Hinnom. Later werd dat een plaats die de hel vertegenwoordigde. Tot slot. Hier heb ik het staan, het dal van Hinnom. Hier is dat afgodsbeeld met dat kindoffer. Tot slot, de hemellichamen. De zonnegod had je, je had de maan, godzin, je had de sterren, Astarte, Venus. Het hele Heer des hemels werd aanbeden. En op de platte daken van Israël, werd daarvoor geknield. Er werden koeken voor gebakken, zoete koeken werden allemaal aangeboden aan de afgoden. Komt uit het nabije oosten, Mesopotamië, Babel. Eigenlijk, hoogstwaarschijnlijk was de bouw van de torenbouw van Babel ook een soort sterrenwacht. Zou dienen als een soort sterrenwacht om de hemel af te gaan. Astrologie is al heel oud, heel oud. En de horoscoop verslaat zijn duizenden nog steeds. Hoeveel mensen verwachten daar niet een heil van in zekere zin. De cultus van hemellichamen, dat werd in de schrift echt veroordeeld. Misschien mag ik een kort stukje lezen uit Deuteronomium nog tot slot. In de wet staan al die dingen gezegd door de Heere aan Israël om ze niet te doen. Hoofdstuk 17 vers 3 van Deuteronomium bijvoorbeeld. Een van de vele keren dat het genoemd wordt. 17 hoofdstuk 3. Ik roep u op, iedereen die Jezus nog niet persoonlijk toebehoort, om daar ernst mee te maken deze week. En om je hart volledig te wijden aan Jezus Christus. Je hebt echt zijn bescherming nodig op de weg van het leven. Want vandaag of morgen kom je de vijand in welke vorm dan ook echt tegen. De Heere Jezus Christus zegene zijn woord aan uw hart en ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Heer onze God, wij prijzen u voor uw goedheid en uw trouw, voor uw barmhartigheid en genade in Jezus Christus. Wij danken u dat u als de schepper geëerd en gediend wilt worden en dat dat ook tot ons heil is. We leven in boeiende tijden, goede, mooie tijden, maar ook gevaarlijke tijden. En Heer, we weten het. We hebben uw bescherming nodig en als we geborgen zijn met Christus in God, zijn we ook echt beschermd. Maar toch roept u ons op om waakzaam te zijn, want we hebben een vijand die veel sterker is dan ons. En slimmer. En veel meer weet en kent. En ons zomaar kan bedriegen. We danken u dat we bij u veilig zijn en dat we uw woord hebben als een openbaring van uzelf. Help ons dat vast te houden in onze handen, in onze harten, in onze gedachtes. En de waarheid te belijden, uit te zeggen, uit te zingen, uit te spreken. Ook in deze wereld die vol is van leugen. Kom tot uw heerlijk en heilig doel bij ieder van ons. Ga ons deze week voor en leer ons uw naam te eren en te vrezen en uw naam te prijzen. Halleluja. Amen.